Goedemorgen.
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 Ik weet niet of u een jaar geleden, geloof ik, een film gezien hebt van Pat van Boekel over Moskou. Ja? Heeft iedereen niet gezien of niemand? Een film die Pat van Boekel gemaakt heeft over mei in Moskou. Niet in juni, maar mei. Ja? En wie heeft hem niet gezien? Ah, we moeten toch nog wel eens kijken, want hij staat nog op internet ergens. Maar er staat een hele grote fout in. Pat. Is Pat er?
Nee.
Oké. En dat terwijl ik een keer gezegd heb, ik doe alles wat Pat zegt, hier in de Thijshow. Maar ik heb gezegd namelijk, als u de film gezien heeft, is een scène dat ik op de roltrappen sta in Moskou, zo uit de metro. En dat gaat over mijn eerste ontmoeting met zitten in meditatie. En ik vertel dat dat gekomen is, en gedeeltelijk is dat waar, omdat ik een Russisch verhaal las van iemand die door omstandigheden in een plek in Siberië kwam, waar de eerste 2 maanden geen trein kwam. En hij heeft daar in stilte moeten leven. Helemaal alleen. Voedsel was er genoeg. En daar heeft hij voor het eerst geleerd wat het was zitten in stilte. En wat dat innerlijk voor hem betekende. Dat was zo indrukwekkend. Dat was een van de redenen. Ik zeg ook in die film dan. Daarna ben ik inderdaad elke dag gaan zitten. Dat is waar. Daar is mijn zenwerk begonnen. Hoe oud was ik toen? 31 denk ik, of 32. Maar eigenlijk is het veel eerder begonnen. Alleen wist ik toen niet dat het boeddhisme was en dat het zen was. Maar dat zitten op een bankje, en vooral met bankjes, dat heb ik ergens anders geleerd. Dat heb ik geleerd, daar zal ik mijn verhaal van vertellen, toen ik... Toen ik 18 jaar was. En de periode van 12 tot 18 was voor mij een dode periode. Ik weet niet of voor iedereen dat is. Ik vond het een verschrikkelijke, grauwe, lege, angstige, verontrustende tijd. Heel die zogenaamde puberteit. Ik had geen houvast meer aan wat ik vroeger toch als, laat ik zeggen, geloof had. En vooral wat voor mij toch heel erg belangrijk was, de Maria-verering. Op een of andere manier dat verwaaide en dat was leegte. En ik heb dat pas weer ontdekt toen ik 30 werd en bij mijn doctoraat ging werken over Russisch dichter voor wie het even vrouwelijke, de wijsheid, de Sofia, centrale thema was. Maar, daar is nog iets tussen. Dat is op mijn eindexamen toen ik 18 was. En toen moesten wij verplicht op retraite, want ik zat op een jezuïetenschool. Ik weet niet of er nog meer mensen zijn die bij de jezuïeten gezeten hebben. Ah, er is, ja, natuurlijk hè. Ja, ja. En dan weet je, dat was verplicht. En dan hadden wij een... Het is wel leuk dat... Ik weet niet meer wie de retraite hield. Maar... iemand vertelde toen over het leven van Charles de Foucault. Heb je enig idee wie dat geweest kan zijn? Met zo'n enthousiasme. Ik weet niet of u weet, ik zal vertellen wie Charles de Foucault is. Wat? Over wie? Ach nee. Dan kunt u daar dadelijk bij de reden een run op doen. Maar u kunt het ook allemaal op Google opzoeken, want daar staat hij ook op, met zijn foto's erbij. Wel, het verhaal wat ik te horen kreeg toen, dat was dat er een officier in het Franse leger, die ontslagen werd wegens wangedrag en plichtsverzuim en liederlijk leven, een lage wal geraakt en eigenlijk zo ook een hoerenloper, die hoorde een keer dat zijn compagnie waar hij uitgegooid was iets heldhaftigs had gedaan in Noord-Afrika. En dat schokte hem, dat was een eerste schok van, er is iets wat niet klopt in mijn leven. Maar ik weet niet wat. En toen is hij gaan reizen in Noord-Afrika. Hij heeft een woordenboek samengesteld wat nog niet bestond van de Tuaregs in de taal Tamashek. vermomd als een Joodse rabbi met levensgevaar. En in elk geval, daar is hij al anders uitgekomen als je de foto's ziet hoe hij was als een officiertje, zo uit die decadente kringen. Ja, het is niet te herkennen als je hem op latere foto's ziet. Dat is dat beeld wat mij bijgebleven is en wat ze ook op die retraite lieten zien. Een oudere, magere asceet die leefde in Marokko in de woestijn. Alleen, want dat is er waarom geworden. Maar hoe het gekomen is, dat is een prachtig verhaal. Hij heeft op die reizen in Afrika bij de Touaregs ontdekt voor het eerst wat religie was. Er was in Marokko ook een mystieke stroming in een soort Soefi-richting met kloosters, waar ook monastiek geleefd werd, wat hij amper kende. En dat maakte indruk op hem. Mensen in zeer moeilijke omstandigheden, in armoede, halen ergens de kracht vandaan. En dat was opnieuw zo'n keerpunt. En tenslotte, echt in zijn leven heeft het niet veranderd, is hij op een keer, na een verlopen nacht met plensregen, om te schuilen een kerk binnengegaan. En daar zaten mensen te biechten. En uit pure balorigheid is hij aangeschoven aan die rij. En toen hij aan de beurt was, gaat hij ook die biechtstoel in. Hij knielt niet, hij blijft staan. En hij zegt, ik ben atheïst. Knielen, zegt die priester tegen hem. Die altijd bevelen weigerde, hij deed het, automatisch. En dat was een kapelaan, Uvelin, die waarschijnlijk meteen al zijn nood voelde. En toen zei hij, ik wil niet biechten. Dat hoeft niet, zei hij, vertel je leven. Vertel alles wat je kwijt wil, hoe lang het ook duurt. En toen heeft hij echt zo alles kunnen zeggen, alles wat zijn leven meegemaakt heeft. En daar begon een keerpunt, een religieus keerpunt. Hij heeft zich laten dopen, gaan praktiseren opnieuw. En later ging hij intreden bij de trappisten, maar dat was hem niet streng genoeg. Bij de Carthuizers is hij nog geweest, dat is ook niet streng genoeg. En tenslotte is hij na zijn priesterwijding, de woestijn ingetrokken en heeft daar nog een groot aantal jaren geleefd. Broodmager, met een heel armoedig dieet en is tenslotte in een revolte gedoopt. Maar wat ik een van de ontroerende dingen vind van hem, dat is dat als zijn vroegere vrienden uit de militaire dienst op bezoek kwamen en over hun avonturen praten, dan deed hij even hard mee. Dan was het lachen, dan was het wijn drinken en dan was het anekdotes vertellen, ook scabreuze anekdotes. Hij was weer echt de oude. En tegelijkertijd was hij die ingekeerde man. En hij heeft toen in die woestijn regels opgesteld. Regels voor, dat bestond toen nog niet, een soort priesterarbeiders. Of priesters, niet alleen, ook broeders, ook zusters, petit frère, petit soeur. Regels waarbij mensen als een soort kluizenaar leefden, niet alleen zoals hij in de woestijn in Afrika, maar in de woestijn van de grote stad, in de woestijn van de grote steden, verloren. Werkend op fabrieken, soms als zwerver, als klosjaar, soms als nachtwaker. En vanuit dat besef heeft hij ook dus een regel opgesteld dat als je werkelijk in een fabriek werkt, de hele dag als priester of als non, ben je niet in staat om 's avonds koorgebed te doen. En het enige wat je dat doet, dat is rester debout devant Dieu, zegt hij. Rester debout devant le mystère. Hij gebruikt het woord God nauwelijks. Overeind blijven zitten voor het mysterie. En dat deed hij zelf. Hij had zo'n klein altaartje. En dan zat hij op een bankje. Zat hij een uur doodstil. Dus morgens een uur. 'S avonds een uur. En die regel heeft hij doorgegeven. Hij heeft alleen nooit volgelingen gekregen. Maar na zijn dood is die regel gevonden, weet u, door een jonge priester en een jonge non. Sœur Madeleine. En René Vaillant. Ik weet niet of je de naam. En die René Vaillant, toen ik daar voor het eerst over hoorde, daar op die retraite, ben ik gaan informeren. En toen wist ik, er is een boek geschreven door iemand die het later van de grond kreeg, die dat gesticht heeft, bestaat nog steeds, de Petit Frères de Jésus, en met zo'n hart, en daar staat onder Caritas, Caritas, Karuna. En die heeft een boek geschreven, Au cœur de Mas. En dat boek heeft mij vooral geraakt, omdat het zo'n sociale dimensie had. Het was naar het hart van de massa, naar de verpauperde samenleving, en ook bedoeld, ook echt maatschappelijk bedoeld om de vervreemding tussen de kerk, die toch iets met de bovenlaag te maken had, terug te brengen naar de onderste lagen van de maatschappij. En waarbij mensen dus gingen werken of fabrieken of leefden of in alle, allerlei functies. In de laagste functies. Straatvegers waren daarbij. Zwervers waren daarbij. En dat boek Au cœur de Mas heb ik toen gekocht. En naar het hart van de massa. En daar stond voor het eerst heel duidelijk die regel in over mediteren. Het zitten in stilte en aandacht op een bankje. En mijn vader heeft toen, toen ik 18 was, voor mij zo'n bankje gemaakt. Dat is hier nog. Het is, ik weet niet wie het nou heeft, ik zag het nog staan bij het uitruimen. Een zwaar, donkerbruin gebeitst bankje. Ja, dus dat bankje bestaat nog steeds, daar heb ik dus jaren op gemediteerd. En daardoor ben ik in aanraking gekomen met die Petit Frères, met die Petit Frères en met dat idealisme. En ergens dacht ik van, ik wil dat ook. Dat is natuurlijk heel naïef, want ik ben daar ben ik totaal niet geschikt voor. Dat heb ik ook moeten ontdekken, maar ik wilde het wel. En ik ben naar Parijs geweest. Ik heb een tijd daar bij die mensen in Parijs, waar ze ook een centrum hadden, heb ik daar geleefd. Voordat zij 's morgens vroeg naar hun fabriek gingen. En er was ook iemand bij, die was nachtwaker in een lege fabriek of in een lege kantorencomplex. Hij had zo'n loslopende baan en voor de rest was hij altijd bij de clochards. En dat was de broer van de schrijver, René Vaillon, Dominique Vaillon. En met hem heb ik het meeste contact gehad. Hij is later bij mij thuis geweest in Nijmegen. We hebben veel met elkaar kunnen praten en in Parijs en in Nijmegen en veel gecorrespondeerd. En dat is iets, dat is iemand die mij, ja, erg geraakt heeft. Nou, zo te zien was het een havenarbeider, broodmager en met een armoedig jek aan zo. En hij leefde ook zo als nachtwaker. Hij is uiteindelijk ook gevonden, 's morgens een keer dood, is alleen gestorven. En over hem zou ik iets willen vertellen. Iets wat sindsdien voor mij misschien het allerbelangrijkste is geweest. Wat ik ooit gehoord heb. En wat ik toen niet kende. En wat u misschien wel vaak uit mijn verhalen terug kunt horen. Er waren daar ook priesterarbeiders die op de duur hun geloof kwijtraakten. En het aftrapten. En zoals dat genoemd werd, een défroqué, een afgevallen priester. En daar zelfs niets meer mee te maken wilde hebben en het bespottelijk maakte en hun eigen verleden. En een van die mensen heeft bij toeval Dominique Vaillon terug ontmoet ergens in Parijs. En dat is een gesprek geworden. Die man heeft dat naderhand opgetekend, want bij hem was die ontmoeting opnieuw echt zo een ommekeer. Wat soms kan, door een ontmoeting, door een gesprek, door alles. Bij hem was dat door de ontmoeting met Dominique Vaillon. Hij zei, in elk geval, ik heb hem verteld hoe ik me voelde, dat ik er niks meer mee kon, dat ik het alleen maar opstandig was tegen alles wat de kerk en de theologie leerde, en wat alles wat ik... En hij luisterde naar mij, en hij keek me aan, en toen pakte hij bij mijn schouders, en toen zei hij, ik zal je iets heel belangrijks vertellen. En hij zei het lachend. Weet je, zei hij, jij staat op het punt het allerbelangrijkste te ontdekken wat een mens in zijn leven kan ontdekken. En toen zei hij erachter, en dat is tout est grâce. Alles is genade. Alles is genade. En dat zijn woorden die ik ook van hem ken. die hij ook altijd... En dat is door hem ervaren. Dat voel je uit zijn... Uit het diepste van zijn ingewanden, bij wijze van spreken. Dat is ook niet zo, och, dat heb ik ergens gelezen, Tour de Grâce. Die heeft dat zelf doorleefd. Anders kun je dat niet tegen zo'n verloren iemand zeggen. En voor die man is dat een ommekeer geweest. En dat Tour de Grâce, dat was wat hij uitdrukte. Wat hij uitdrukte met zijn... Ik weet dat ook een ander een keer schreef over een gesprek wat zij hadden... en waar nogal felle kritiek werd uitgeoefend op de kerk of wat dan ook. En de enige die zweeg, dat was Dominique. En toen zei ze, Dominique, die altijd zo strak, een beetje strak was, broodmager, getaand gezicht, die zat te huilen. En hij wilde niet zeggen waarom hij huilde. En hij had tranen over zijn wangen, gewoon. En toen zei hij alleen zo van, dat hij dat het ergste vond, dat hij zo zag dat er zo tegenstellingen en discussies en felheid, dat het... En het doet mij ook bedenken wat mijn Koreaanse meester zo vaak zei, don't make opposites. Hè. Ook, het is zo verleidelijk. Wij leven zo in een dualistische, dat we zo eigen meningen hebben en die verdedigen. En dat hij altijd zweeg en ergens dat relativeerde en daardoor oversteeg hem. Het was niet alleen van, het was geen onverschilligheid. Maar hij kon dat op een of andere manier... Door zijn houding kon hij dat die making opposites doorbreken. En ik vertel dat omdat daar dus eigenlijk mijn zitten begon. Vroeg in de ochtend zaten die mensen, er werd de mis gelezen, door degenen die priester waren. En daarnaast zat men een uur in stilte op een bankje. Dat is voor het eerst dat ik dat meemaakte. En dat ik het gedaan heb en dat ik het naderhand... ook maar thuis ben blijven doen. Het was christelijk. Daar werd soms een... Ik weet dat daar sommigen ook het Jezusgebed praktiseerden. Ik weet nu dat hoe heet het? Praying of the Heart. Kent iemand dat? Ja, waarschijnlijk. Hè? Mm-hmm. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u over mij. Dus veel van die vers was dat, als ze daar zaten in stilte, het enige wat ze herhaalden. Ik kende het toen niet. Ik heb dat pas veel later ontdekt vanuit de Russische literatuur, toen ik dat ging studeren en dat in Rusland zo belangrijk is. En trouwens, sorry dat ik het zeg, ik denk niet dat iedereen die persoon zo sympathiek vindt. Maar op een of andere manier ben ik daardoor geraakt. Als u eens wil horen hoe dat klinkt, dat Jezusgebed, kent u Björk? De zangeres. Mm-hmm. Heb u Björk wel eens dat horen zingen? Die zingt dat in het oud-Koptisch. In het Koptisch zingt ze. Het is, in de Koptische kerk is dat ook een gebed wat zo centraal staat. Het is heel kort. Hè? En zij zingt het in het Grieks. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u over mij. En zij zingt het in het Engels. En de muziek is van Dovanan, een componist uit Amerika. En het is aangrijpend om... dat te horen, dan hebt u een idee. En u kunt het ook, als u wil weten hoe dat is, er is een prachtige film, die kunt u op Google nakijken, een Russische film, maar hij heeft een ondertitel in het Nederlands, Ostrov. Kent iemand het eiland? Is er iemand die dat kent? Nee? Pat, waar ben je? Ken jij die niet? Dat ken je toch? Karin, jij ook? Louise?
Hoe heet de film?
Ostrov, het eiland. En dat gaat over een scheepsmachinist die in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, om zelf in leven te blijven, eigenlijk het leven van zijn kapitein opoffert. En het is een beetje echt heel egocentrische houding, zonder te denken over een ander. En daar zo'n spijt van krijgt dat hij op dat eilandje blijft, waar die boot ooit gestrand is en vernietigd is. En dan alleen maar leeft als een soort kluizenaar met het Jezusgebed. En je ziet hem in de hele film ook alleen maar lopen en dat gebed voor zichzelf herhalen. Hij heeft nooit een theologische opleiding gehad. Hij heeft nooit een vorming gehad. Hij gaat ook nooit naar de kerk. Hij weet amper wat dat is. In die Sovjet-tijd, hij zit soms zo, hij gaat er wel even naartoe en iedereen vindt hem maar een rare, want hij gaat er ook weer gauw uit. Maar in zijn eentje, in zijn cel, blijft hij dat doen. En op de duur komen mensen naar hem toe met hun vragen. Natuurlijk weet hij geen antwoord, maar hij heeft er zo'n formule voor gevonden. En het wonderlijke is, het werkt. Hij kan mensen helpen. En daar vindt u dus ook iets van dat Jezusgebed. En dat is wat die petit frères en die petiteurs dat deden. Overigens, het bestaat ook in China. In China is het Namo Amitabha. Dus het Namo Amitabha, dat is wees gegroet, Boeddha van het onmetelijke licht. Namo Amitabha. Of, wat voor mij dierbaarder is, en wat Te Ching altijd deed, Namo Kwan Si Impo Sat. Namo Kwan Si Impo Sat. Dus wees gegroet, jij die luistert naar de noodkreten. Namo Kwan Si Impo Sat. En ik weet dat, dat is iets wat Te Ching leerde. Je kunt niet de hele dag mediteren, maar je kunt dat wel als een soort eeuwigdurend gebed in jezelf levend proberen te houden. En ik zal er nog iets bij vertellen over een andere beroemde zenmonnik die iedereen waarschijnlijk kent en waar je het niet van zou verwachten. Maar we hadden een keer, toen ik in het klooster was, van de Koreaanse meester San Sunim, Sung San. Die kent u wel, hè? Dat is, nou, dat is echt, daar moet u ook maar filmpjes van zien. Dat is, die deed in de zendo de gekste dingen. Gewoon uit de humor vertellen hoe zijn leraar op handen en voeten door de zendo liep om iemand wakker te maken en als een hond ging blaffen en zo. Allerlei gekke verhalen. Maar ze vroegen een keer aan San Sunim, en ik was daarbij, van hoe kun je dat levend houden? En toen zei ook hij, ik gebruik altijd een mantra. Ik herhaal de hele dag, hij heeft niet gezegd welke, ik herhaal de hele dag voor mezelf een mantra. Doe dat ook. Het is dus een gebruik wat ook bestaat. Ook binnen de Zen, ook binnen de Chan, binnen elke religie. Hoe je het ook noemt, vindt u desnoods uw eigen woorden er maar voor. Soms doe ik ook van open mijn hart. He, open mijn hart, want ons hart is nooit helemaal open. Open mijn hart, meer niet. Open mijn hart. En dat is wat ik dus voor het eerst geleerd heb daar bij Dominique Fayot. Met die uitdrukking, alles is genade. Alles is genade. En ook die woorden, die moeten we soms maar levend houden. Want wat op ons afkomt in de wereld suggereert soms dat het helemaal niet waar kan zijn. Daar is ook op een of andere manier een genade of moed voor nodig om dat te kunnen uitspreken. Alles is genade. Daar is een soort oervertrouwen in een soort oerverlangen dat alles onvoorwaardelijk goed komt. Hoe dan ook, zonder dat wij weten hoe. En dat we niet eens weten wat wij moeten doen. En dat iedereen daarin alleen is en maar moet ontdekken, zoals Marcel Abbey tegen mij zei, wat jij diep in je voelt, onlogenbaar, onweerstaanbaar. Zelfs al ben je daarin alleen, doe dat. Ja, dat is ook met zo'n soort gebed. Want soms lijkt het echt of het een beetje vluchten is en laf is en goedkoop is. We hebben het allemaal goed, ik tenminste zeker. En dat je dan zoiets, dat je dan denkt dat je, ja, en toch, het is het enige wat we kunnen doen. En daar moeten we ook maar gewoon, daar moeten we dat vertrouwen in houden. En zoals in de woorden die ik nooit zal vergeten en die voor mij ook levend blijven, van een Nederlands dichter, daar zal ik mee eindigen. Wie is het ook weer? Hans Andreas. Hij heeft een boekje geschreven, Klein boek om het licht heen. Misschien kent u het. En de laatste woorden daarvan, steeds harder, blinder, mijn geloof in de leegte. Te verblindende. En de leegte, dat is natuurlijk net als ik, zoals Suzuki dat zegt, ook dat is volheid, dat is dat wat we nooit onder woorden kunnen brengen. He, het is prachtig dat hij een boeddhistisch begrip gebruikt, maar ik herhaal het voor mijzelf ook wat steeds harder, blinder, mijn geloof in de genade. Te verblindende. Wij gaan terug de stilte in.